dan ben je een aardig stipt persoon, lijkt mij. Maar we hebben als Nederlanders in onze cultuur er vaak behoefte aan om te weten hoe laat het is. We willen graag op tijd zijn of in ieder geval niet te laat komen. En het geeft ons een gevoel van zekerheid als we een beetje een structuur en een planning volgen. Als je geen horloge hebt, dan heb je meestal wel een mobieltje op zak of je kijkt even op de kerktoren. Advent is een vorm van verwachting, uitzien naar kerst. Het is mooi dat we uitzien naar kerst. We zien ook uit naar Pasen. Hè? Er is een vaste tijd naar Pasen toe. En naar aanleiding van die vaste tijd is ook carnaval ontstaan. Beetje vreemd eigenlijk, dat zei Dirk van Genderen ook laatst, dat we eigenlijk geen verwachting hebben in vorm van advent naar het feest van Pinksteren toe. Of naar de wederkomst van Jezus. Dat we daar een concrete, officiële vorm van advent voor in het leven hebben geroepen. Ik zie toch heel erg uit naar dat moment dat Joël hoofdstuk 2, dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees, dat dat waarheid wordt. Niet alleen hier in Ichtus, maar in alle gemeentes, maar ook op de straat. En ik zie er ook naar uit dat Jezus terugkomt en orde op zaken stelt. Mag ik op die manier ook inhaken op advent? We zien niet alleen uit naar het moment dat we gedenken dat Jezus als een kwetsbaar klein kind op aarde kwam, maar we zien ook uit naar het moment dat hij terug zal komen en niet als een kwetsbaar klein kind, maar als een machtige koning. We zien er ook naar uit naar het moment dat hij zijn Heilige Geest zal uitstorten. Ik wil het met jullie deze morgen hebben over het onderwerp vrijheid. En nee, het is nog geen mei, want dan sta je daar ook bij stil. Wat is vrijheid? De dag van bevrijding. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat is één ding dat duidelijk is. Als je ziet hoeveel vluchtelingen beroofd zijn van hun vrijheid, beroofd zijn van hun alledaagse leven, beroofd zijn van hun burgerlijke vrijheden. Vrijheid is iets waar je voor moet knokken. Het is eigenlijk een erg cliché uitdrukking, maar het wordt gezegd geen overwinning zonder strijd. Ja, wil je overwinning in je leven, dan moet je dus een strijd voeren. Anders heet het geen overwinning. Het is altijd apart hoe de Joodse feesten en de christelijke feesten parallellen met elkaar hebben. En ik kan het toch niet laten om het als een vraag in jullie midden weg te leggen. Als je naar deze kaarsen kijkt, hè, dit is de adventkaars voor kerst. Maar er is ook een Joods feest, wat hier parallel mee loopt. En wat ook met kaarsjes te maken heeft en wat binnenkort ook gevierd zal worden. Welk feest heb ik het dan over? Chanukka. Wie van jullie weet nog niet precies wat Chanukka voor een feest is? Oké, dat leg ik even kort uit. In de tijd dat de tempel was herbouwd, nadat de ballingen terugkwamen uit Babel. Dat is de tijd van Nehemia die de stadsmuur herbouwde. Dat was de tijd dat Ezra de tempel liet opknappen. En korte tijd daarna, toen kwamen de Grieken en die bezetten het land van de Joden. Ze bezetten Israël. En het was zo heftig. Ze vervolgden de Joden en ze eisten dat de Joden hun kinderen zouden opvoeden in de Griekse taal. En de Joodse taal, de Hebreeuwse taal, moest volledig verdwijnen. Die moest vergeten worden. En alle boekrollen, alle schriften moesten verbrand worden. En er mocht geen spoor achterblijven van de Joodse traditie. En na 3,5 jaar dat de tempel verontreinigd was geweest door deze Griekse overheersing. Hoe verontreinigden ze de tempel? De Grieken lieten daar aan hun Griekse goden varkens offeren. En varkens zijn onreine dieren, zegt de Bijbel. Dus de tempel was ontwijd. En na 3,5 jaar gebeurde er een wonder. God die voorzag in een bevrijding. Hij liet Judas Maccabeus komen. En dat was eigenlijk een beetje een Simson van zijn dagen, een richter. En die heroverde de tempel op de Grieken en verjoeg ze voor een deel uit de stad. En de tempel werd weer gereinigd en in ere hersteld. Maar er was te weinig olijfolie om de kandelaar die in de tempel stond. Dit is een klein model daarvan, maar in de echte tempel was hij zo hoog. En die mocht nooit uitgaan, die brandde voortdurend dag en nacht voor Gods aangezicht. Ze wilden die kandelaar ontsteken, maar er was te weinig olie. En ze vonden een klein beetje olie, wat net genoeg was voor een paar dagen. Maar om nieuwe olie te maken, die geperst wordt uit de pitten van olijven, hadden ze zeker 8 dagen nodig om die olie te vervaardigen. En God deed een wonder. Terwijl dat ze de kandelaar aanstaken, dat waren olielampen, bleef die olie branden zolang als nodig was, totdat ze de nieuwe olie konden toevoegen. Iets wat eigenlijk helemaal niet kon. En het was voor deze Joden een grote bemoediging dat God door zo'n eenvoudig, ogenschijnlijk eenvoudig wonder, ze liet zien, jullie zijn mijn volk. En ik laat jullie vlam niet meer doven. Als jullie de hoop brandend houden, en als jullie willen vechten voor de vrijheid, ik zal jullie die vrijheid geven. Dus Chanukka is het feest van vrijheid. Ik wil een paar punten over het onderwerp vrijheid met jullie doornemen. Waarbij ik ook een beetje zal refereren aan mijn eigen leven. Want allereerst, je kent het lied, hij die de zoon bevrijdt is waarlijk vrij, vrij om een dienstknecht van God te zijn. Want waar de geest van de Heer is, zet hij mensen vrij. Ik ga niet meer gebukt onder het juk van slavernij. Jezus is de weg en de waarheid voor mij. Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Als het goed is zitten we hier met allemaal vrije mensen, amen. Maar wat is vrijheid nou eigenlijk? Vrijheid is niet, dat is mijn eerste punt, vrijheid is grenzeloos, maar het is niet bandeloos. Dat is een groot verschil, hè? Je hoeft het niet op te slaan, maar je kunt het opschrijven om nog eens thuis na te lezen. Maar in Lucas 15 staat het overbekende verhaal van de verloren zoon. En deze zoon, die snakte naar vrijheid, zoals veel pubers naar vrijheid snakken. En hij dacht, vrijheid is doen en laten wat je wilt. Bandeloze vrijheid, zou ik zeggen. De vrijheid van deze wereld. En hij kreeg die vrijheid van zijn vader. Hij kreeg alle vrijheid die hij wenste. De vader legde hem geen strobreed in de weg. Maar was dit echte vrijheid? Binnen de kortste keren belandde hij in een ellendige situatie. Zijn geld raakte op, zijn vrienden lieten hem in de steek. Hij moest aankloppen voor een baantje, varkens hoeden en zich voeden met de schillen van de varkens? Zelfs dat niet. Hij verlangde het voer van de varkens te eten, maar hij kreeg het niet. Nou, dieper kun je toch niet zinken, zou je zeggen. Hij werd een slaaf. Dat is het gevolg van aardse vrijheid. Aardse vrijheid zegt, ik beloof je koeien met gouden hoorns en gouden bergen, maar de vrijheid die deze wereld biedt, brengt je alleen maar in gevangenschap. Bandeloze vrijheid is een illusie. Bandeloze vrijheid maakt je gevangen. Maar Gods vrijheid is grenzeloos. En dat is iets heel anders. Een mooi voorbeeld daarvan staat in Efeze 6. Waar Paulus vanuit de gevangenis een brief schrijft aan de gemeente in Efeze. En hij bemoedigt de kerk in Efeze. En hij zegt, ik zit dan wel in banden, maar jullie kunnen mij er niet van stoppen om jullie te zegenen. Ik zal even de exacte vers erbij pakken. Hoewel hij met de ogen van de mens gesproken helemaal geen vrijheid had, want hij was gebonden in ketenen, staat er. Vers 19 van hoofdstuk 6 van Efeze, daar staat, Paulus zegt daar, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dit is de vrijheid die Jezus bedoelt, dat we vrijmoedig worden. Vrij om moedig te zijn. Onbeperkt door ketenen, onbeperkte omstandigheden. Misschien zijn jouw omstandigheden heel benard en zit jij in een situatie waar je zegt, ik zit klem en ik kan geen kant op. Misschien is het je gezondheid, misschien zijn het je financiën, misschien is het een beklemmende ruziesituatie in je familie. Wat het ook is, God zegt, jij bent vrij. We hebben het net gezongen, wij zijn vrij. Het maakt niet uit of jij in ketenen zit. De vrijheid van de Heer, die maakt jou vrijmoedig in elke situatie om ongeremd te doen wat Hij van jou vraagt. En niets kan jou tegenhouden. Amen. Spreuken 17 vers 1 zegt, beter een droog stuk brood met rust erbij dan een huis vol geslachte dieren met oneenigheid. Als we straks een copieuze maaltijd hier hebben met kerst. Een hele rijke maaltijd, een rijk gedekte maaltijd. Copieus. Mooi woord, hè? Dat kan allemaal leuk en aardig zijn, maar er zijn heel veel mensen wereldwijd die een kerstdiner houden en ze zijn eenzaam. Zelfs met een volgedekte tafel en allerlei mensen van hun familie om zich heen voelen ze zich eenzaam. Dat is niet de vrijheid die God bedoeld heeft. En het is ons verlangen dat als wij hier een kerstmaaltijd met elkaar houden, dat we vrij zijn. Vrij om onszelf te zijn, vrij om geborgen te zijn bij elkaar, vrij voor Gods aangezicht. En ik wil je aanmoedigen om mensen waarvoor je bidt, dat je die op je hart krijgt, waarvan je zegt, hey, die is eenzaam of die zit gevangen in een situatie, neem hem mee en breng hem hier in dit huis van de Heer. Dat hij de vrijheid mag ervaren die Jezus heeft gebracht. Dat was mijn eerste punt. Vrijheid is grenzeloos, maar niet bandeloos. Dat is het verschil. En nu komt het verhaal met de vaas. Mijn volgende punt is, ik heb hier een vaas gevuld tot de helft met zonnebloemolie. Die is een beetje geel. De rest van de vaas is nog leeg en daar giet ik nou wat water bij. En zoals jullie zien, het is nou nog een beetje een troebele bende. En we laten het gewoon maar eventjes staan. En dan hopelijk aan het einde van mijn boodschap zul je zien wat ik bedoel. Zo. Niet laten omvallen, want dat geeft een bende. Ik ga met jullie lezen in Matteüs 14. Matteüs hoofdstuk 14, vers 25. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Heeft iedereen het gevonden, Matteüs 14, vers 25. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook. Dat is geen compliment. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heer, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep over het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Mijn punt is, vrijheid is bovendrijven. Er zijn een heleboel voorbeelden in de Bijbel van mensen die diep gezonken zijn. De meest letterlijke voorbeeld van iemand die diep gezonken is, is Jona. Er staat in Jona hoofdstuk 2 dat hij de bergen op de bodem van de oceaan zag en dat hij verstrikt zat in zeewier. Dan ben je diep gezonken. En dat was de Middellandse Zee, dus je mag ervan uitgaan dat hij een slordige 300 meter diep gezonken is. Dat overleef je niet. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat Jona hartstikke dood was op dat moment. Hij zei ook dat het dodenrijk had hem omsloten. En toen pas heeft die vis hem gevangen. Het is niet zo dat Jona nog spartelde in het water en die vis die kwam en die hapte hem op en die ging naar beneden. Want dan had Jona nooit die bodem gezien met zijn eigen ogen. Hij is gestorven. Hij heeft een doodsangst uitgestaan. Jona is een voorbeeld van iemand die wegliep van God. Hij had de vrijheid gekregen van God, de opdracht gekregen om naar de grote stad Nineveh te gaan en hen het woord te verkondigen. Maar hij was bang voor die vrijheid. Hij vluchtte weg en de vrijheid was hij kwijt en het werd nog erger. Hij raakte in zo'n benarde situatie dat hij op de bodem van de zee lag en zelfs dat was nog niet erg genoeg. Hij raakte verstrikt in zeewierstater. Ik kan me geen benardere situatie voorstellen. Dan ben je werkelijk beroofd van al je vrijheid. Een ander voorbeeld is Judas Iscariot. Hij heeft Jezus nog niet met zoveel woorden verraden, maar Jezus waarschuwt zijn discipelen en zegt: één van jullie zal mij verraden. En wee hem die mij verraden zal. Het was beter voor hem dat hij nooit geboren was. Het was beter voor hem dat een molensteen om zijn hals werd gehangen en hij zonk. Dat is heftig. En Judas kwam ook heel akelig terecht. Maar er zijn ook positieve voorbeelden. Mensen die kwamen bovendrijven, die in de vrijheid kwamen. Een mooi voorbeeld vind ik Mozes. Vanuit een benarde situatie waarin Farao besloten had alle kinderen van de Israëlieten die in Egypte waren te vermoorden, was daar die moedige moeder Zippora die besloot een rieten mandje te vlechten en daar haar zoon in te verbergen en hem de Nijl op te sturen. En hij bleef bovendrijven. God zorgde voor hem. En hij bleef ook bovendrijven in de maatschappij. Hij kwam goed terecht. Hij bleef bovendrijven. Hij werd een prins aan het hof van Farao. Als God jou die vrijheid geeft, dan drijf je boven. Een ander mooi voorbeeld vind ik Noach. Het oordeel van de wereld was dat ze werden overspoeld met water en alles zou vernietigd worden. Maar Noach werd rechtvaardig bevonden voor God. En de vrijheid die God hem gaf, liet hem bovendrijven. Nou is mijn vraag aan jou en aan jullie. Voel je dat je aan het zinken bent? En dat je in een steeds benardere situatie bent terechtgekomen? Of voel je dat God als door een wonder heen jou laat bovendrijven? Jezus kon niet zinken toen hij over het water liep. Iets in hem. God zelf en zijn Heilige Geest liet hem bovendrijven. En niemand kon Jezus gevangen nemen. En niemand kon hem zijn leven afnemen. Hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven. Niemand kon hem aan dat kruis houden. Hij is vrijwillig aan dat kruis gebleven. Niemand kon hem in het graf gevangen houden. En de steen werd weggerold. Jezus bleef dreef boven. En met hem zullen wij door elke situatie heen altijd weer naar boven drijven. Amen. Begint het al een beetje te werken? Je ziet hier al een beetje een scheidslijn ontstaan in de vaas. En hier zie je dat het water en de olie niet met elkaar mengen. Ze blijven strikt gescheiden. Dit is het teken dat je kunt bovendrijven. Als olie lekt van een olieboordplatform, dan krijg je zo'n enorme olievlek over de zee. Hè? En die olie die drijft op het water. Wij noemen onze Heere Jezus, noemen we de Heere Jezus Christus, de gezalfde van God. En waar werd Jezus mee gezalfd? Met olie. Als wij christenen zijn, volgelingen van Jezus Christus, dan zijn ook wij met hem gezalfd. Dan zijn wij ook met olie gezalfd. En door die olie drijven wij boven. Boven het water van de zondvloed, boven het water van de zee. Openbaring zegt dat de volkeren zullen bezwijmen van angst door het gebulder van de zee. Goed, dat waren de eerste twee punten. Ik heb gezegd, vrijheid is grenzeloos, maar niet bandeloos. En het tweede is, vrijheid, dat is bovendrijven. Ik wil nog een gedachte met jullie delen. Wij hebben onlangs in een boek Daniël zitten lezen. Vrijheid is dat je God de eer geeft. Het woordenboek zegt dat eren betekent respecteren en gehoorzamen. Eer uw vader en uw moeder. Respecteer ze omdat ze je ouders zijn en gehoorzaam ze. En gehoorzaam God meer dan je ouders. Dus wie krijgt de meeste eer? God. Zullen we zo even een paar voorbeelden van Daniël aanhalen. Hoe hij in de vrijheid bleef omdat hij God de eer gaf. En ik denk dat de meeste voorbeelden zijn jullie wel bekend, maar ik wil ze toch even kort aanhalen. En dan lezen we in het boek Daniël in hoofdstuk 1, vers 8. In Daniël hoofdstuk 1, vers 8, daar staat: Daniël nu nam zich voor in zijn hart zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Joden eten kosher. Israëlieten eten geen varkensvlees. Ze eten geen garnalen. Er zijn wel meer dingen in de wet van Mozes omschreven die jou kunnen vertellen wat rein eten is en wat niet rein eten is. En hier was een koning en die gaf ze allerlei lekkere gerechten, maar Daniël zag dat dat een probleem was. Het was niet kosher. En nou had Daniël kunnen denken, ach, wat maakt het uit? Ik ben in ballingschap, ons thuisland, dat zie ik nooit meer. De tempel is verwoest, hoe kunnen wij God nog de eer geven? Het is net alsof God zelf dood is. Dat had hij kunnen denken. Maar hij wist dat God niet alleen een God is van het land Israël en een God is die woont in het huis in Jeruzalem, maar dat hij de God is, de schepper van hemel en aarde, en dat hij ook daar was waar Daniël zelf was, in Babel. Dat God veel groter is. Als hij de hele wereld in de span van zijn hand houdt, dan maakt het niet uit waar je op deze aardbol je bevindt. Je bevindt je nog altijd binnen het bereik van zijn hand. En dus hield hij rekening met zijn God. En hij wilde God eren, ook in iets wat voor veel mensen als ogenschijnlijk banaal is. Hij wilde de spijswetten houden. Hij wilde zich rein bewaren voor zijn God. Vers 12. Dan zegt Daniël, stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten. En water, zodat we dat drinken. Nou, dat afgelopen donderdag hebben een heel aantal van jullie gevast. En sommigen van jullie hebben een Daniël vastgehouden. Nou, dat komt uit dit vers. Dat wil zeggen, je eet het hoogst noodzakelijke, niet het meest smakelijke misschien. Zeker geen Belgische pralines. Die laat je dan even staan. Best moeilijk, als je daarvan houdt. En Daniël at hier alleen maar groenten en hij dronk water. Nou, als je aan een koninklijk hof bent, dan is dat wel een karige maaltijd, kan ik je zeggen. Dus geen gebak en zeker geen worstenbrood. Dat is toch wat, hè, voor een Brabander, geen worstenbrood. Maar hij deed dat om God te eren. En ik vermoed dat hij expres zei, ik wil alleen maar vegetarisch eten. Nou, als je kosher wilt eten, mag je ook vlees eten. Hij had lamsvlees kunnen vragen, maar hij ging nog een stap verder dan dat de spijswetten van hem vroegen. Hij zegt, ik wil 10 dagen zelfs geen vlees eten. En ook geen vis, alleen maar groenten. Daar heb je moed voor nodig. En moet je je voorstellen, hij zat hier in een selectieprocedure zou hij er goed uitzien en zou hij de test halen, dan zou hij een mooie baan krijgen. En anders zou hij als balling waarschijnlijk gewoon ergens in een dorp worden ondergebracht en de rest van zijn leven in een schaduw blijven leven. En dit was een hoogbegaafde man. En hij gooide zomaar zijn eigen ruiten in. Hij ging tegenstribbelen op het moment dat hij door een wonder een kans kreeg om een baan te krijgen aan het hof van de machtigste koning op aarde op dat moment. Wat een lef. Lezen we in vers 14 en 15. God, die beloont hem. En er staat in vers 14, hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk, dat van Daniel en zijn vrienden, knapper was. En ze zagen er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Niet slecht voor een vegetariër. God die eert het als wij hem eren. En het brengt ons in de vrijheid. Nu hoefden ze zich nooit meer zorgen te maken dat ze per ongeluk onrein voedsel zouden eten. De koning en zijn hovelingen gaven hen al de ruimte om te leven zoals ze in hun thuisland gewend waren. Het was een strijd, het was een confrontatie, maar het bracht ook vrijheid. Een tweede voorbeeld staat in hoofdstuk 2, vers 5. Daar staat, de koning antwoordde en zei tegen de Galdeën, wat zijn volksgenoten waren, de zaak staat wat mij betreft vast, als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Koning Nebukadnezar had een nachtmerrie gehad. En hij dacht, ik kan al wel iemand vragen of die mij een beetje weer gerust kan stellen door uit te leggen wat ik nou eigenlijk gedroomd heb. Maar dan komen ze alleen maar met zalvende woorden en daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Weet je wat, ik vertel niemand wat ik gedroomd heb. En als ze me dan kunnen vertellen wat ik gedroomd heb en wat het betekent, ja dan weet ik zeker dat het een echte uitleg van mijn droom is. Maar als ik ze mijn droom ga vertellen, ja dan kunnen ze me van alles vertellen. Stelletje. Nou, het zal je maar gezegd worden. Daar stonden ze. De magiërs en de bezweerders. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan worden we in stukken gehakt. En ons huis wordt tot een mesthoop gemaakt. Het klinkt haast een beetje zoals wat er vandaag in het Midden-Oosten gebeurt. Te gruwelijk voor woorden. Deze details worden meestal een beetje anders neergezet in de kinderbijbel. Maar stel je dit toch eens voor. En wie was het hoofd van die magiërs en bezweerders? Daniel. Want hij was de meest wijze van allemaal. Wat zou jij gedaan hebben als je te horen had gekregen dat jouw afdeling van wijzen met de dood bedreigd wordt, in stukken wordt gehakt en dat hun huis tot een mesthoop wordt gemaakt? Ik zou het eerste vliegtuig pakken en naar de andere kant van de wereld gaan. Als ik een dreigmailtje van IS zou krijgen, u wordt in stukken gehakt, mijn eerste reactie zou zijn, oké, ik ga nu een ticket boeken naar Amerika. Ver weg. En wat doet Daniel? Vers 11. Nee, niet vers 11. Vers 16. Daniel zegt, oké, de koning heeft het nog niet helemaal begrepen. Hij vraagt de uitleg van een droom en daarbij ook nog wat die droom was aan mensen. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Mensen kunnen niet gedachten lezen. Dat kan alleen God. Ik moet even de koning uitleggen wie God is. Vers 16. Toen trad Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kunnen geven. Hij ging naar diezelfde koning toe. De koning die hem dreigde in stukken te hakken, daar ging hij zelf naartoe. Dan heb je toch wel moed, hè? Wat is dat voor een vrijheid dat Daniel dat durfde? En omdat God zijn geloof en zijn vertrouwen zag, gaf God hem ook de droom te kennen. En hij ging terug naar de koning, hij legde hem tot in detail uit wat hij gedroomd had en wat de droom betekende. Wat een genade. Een ander voorbeeld gaan we niet nalezen. Maar de koning kreeg weer een nachtmerrie Ik denk dat hij misschien ook eens kosher had moeten gaan eten, want van al dat slechte eten kreeg hij de ene na de andere nachtmerrie. Maar deze nachtmerrie was een droom die hij van God kreeg. En hij droomde van een boom en die werd omgehakt in een koperen keten eromheen. En na 7 jaar begon die weer uit te lopen. En hij denkt, wat moet ik daar nou weer mee? Wat heeft er in mijn eten gezeten? En dan komt een prachtig voorbeeld van de moed die Daniel had. De vrijheid, de vrijmoedigheid die hij had, omdat hij zo dicht bij God leefde. Aan de ene kant zegt Daniel, ja, koning, dat is slecht nieuws. U bent die boom. U gaat 7 jaar gras eten als een rund. Als ik zo'n indruk van God zou krijgen voor koning Alexander, dan weet ik niet of ik het zo makkelijk zou uitspreken. En Alexander is niet bevoegd om tegen zijn wachters te zeggen, hak zijn kop eraf. Maar deze koning Nebukadnezar, naar alle waarschijnlijkheid wel. Maar, hier zit ook een les in voor ons. Daniel begint met de uitleg van de droom te zeggen, o koning, leef in eeuwigheid. Slijm, slijm, slijm. Mogen uw ergste vijanden dit overkomen? Maar, als u zich bekeert en u ziet om naar de ellendigen en de verdrukten, dan zal God zich misschien bedenken en dit niet volbrengen aan u. En dat is het hart van iemand die met God leeft. Je corrigeert hem, je geeft hem een woord wat hem helemaal niet zint. Maar je doet het met bewogenheid in je hart, met medelijden. Ik geloof oprecht dat Daniel hier niet aan het slijmen was, wat ik zo net insinueerde, maar dat hij ook de koning een kans wilde geven, omdat God zelf hem die kans wilde geven. Waarom zou de koning anders die droom hebben gehad? Het heeft alleen niet mogen baten. Een paar versen later in het hoofdstuk lees je dat daadwerkelijk de koning zo naast zijn schoenen is gaan lopen, en niet omdat hij zijn schoen voor Sinterklaas gezet heeft. Hij ging zo naar zijn schoenen lopen dat God zegt, en nou is het klaar. Ik ben hier de enige echte koning en jij zult het weten ook. En hij heeft 7 jaar gras gegeten. En het grootste wonder mijns inziens in dit verhaal is niet dat de koning daadwerkelijk gras ging eten, maar dat hij na 7 jaar zijn koningschap terugkrijgt. Dat vind ik een nog veel groter wonder. Moet je je voorstellen dat iemand een tijdje wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting? Een tijdje? 7 jaar? En die loopt daar buiten in de wei gras te eten. En die komt weer bij zijn verstand. En die krijgt zomaar de meest verantwoordelijke baan ter wereld in zijn schoenen geschoven. Wie van jullie zou naar een uitzendbureau kunnen gaan met een cv en daar staat, ja, ik ben 7 jaar werkeloos geweest, ik heb gras gegeten. En dan een goede baan krijgen met al het vertrouwen en de goede naam en eer erbij. Ik vind het wonder van God was niet dat hij die straf kreeg, maar dat God hem weer herstelde. En dat wonder deed God aan hem, omdat hij zich bekeerd had en zei, en nu loof en prijs ik de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, want hij geeft de macht aan wie hij wil. Dat vind ik echt het grootste wonder. En natuurlijk is er het verhaal van de leeuwenkuil. Maar wat wil ik met deze voorbeelden zeggen? Ware vrijheid is als jouw leven erop gericht is om God de eer te geven. Als wij God de eer geven, dan zal Hij ons ook eren. En dat geeft een vrijheid dat je letterlijk door een muur heen kunt lopen. Dan is geen gevangenis te sterk en dan kan niets jou tegenhouden. Als jij besluit God de eer in je leven, dan kan niets jou tegenhouden. Mijn vierde punt, vrijheid is angsten overwinnen. Nu ga ik het wat persoonlijker maken. Ik denk dat ieder van ons heel goed weet wat het is als je een angst in je leven hebt. Iets waar je iedere keer weer tegenaan loopt. En niet zo lang geleden heeft Jeremy daar nog over gesproken. Kan iemand zich nog herinneren dat Jeremy bepaalde angsten benoemde en dat je daarmee kunt breken? En dat is leuk om te weten, maar ga het maar eens doen. Dat is heel moeilijk. Ik spreek uit ervaring. Ik weet nog dat ik zo'n klein jochie was en we woonden in Roosendaal. En ik was een sneeuwpop aan het rollen. En dat was in het gras, van die grote ballen draaien. En iemand die verloor de controle over zijn bouvier, een flinke hond, naar mijn beleving. En die liep me zo ondersteboven en poef, heel mijn sneeuwpop lag uit elkaar. En ik stond te trillen als een rietje. Ik was doodsbang daarna voor honden. Ik heb echt maandenlang honden gemeden. Weet je wel, hè, man? Als ik een tackle zag, dan ging ik al achter mijn moeder staan. En dan zei ze, doe toch niet zo raar, dat is toch geen bouvier? Maar er was iets in me gekomen en die knop die ging om. Ken je dat? Ik heb het ook gehad met elektriciteit. We woonden in Egypte. En ik haalde altijd alles uit elkaar. Dat doe ik nog steeds. Maar nu krijg ik het ook meestal weer in elkaar. En toen lukte dat nog niet echt. En ik had twee van die veertjes uit een balpen gehaald. En die stak ik zo in een stopcontact. Nou, ik heb het geweten. En het stopcontact lag helemaal uit de muur. En mijn handen helemaal vuurrood. Mijn moeder zei, wat heb jij met je handen gedaan? En ik loog nog ook, want ik schrok zo erg. Ik denk, als ze erachter komt wat ik met dat stopcontact heb gedaan, nou, dan ben ik van achteren net zo rood als in mijn handen. Dus ik zeg, ja, ik ben van het muurtje gegleden. Dus zijn mijn handen in het verband. En toen kwam ze in mijn kamer en toen zag ze daar een krater in de muur. En ik ben heel lang bang voor elektriciteit geweest. En godzijdank, ik durf nou te prullen aan de elektriciteit. Hé, nog niet zo lang geleden bij jou, hè, Stefan. Ik ben er niet meer bang van. God heeft me ervan bevrijd. Maar ik moest wel een eerste stap zetten en zeggen, Heer, help mij. Maar ik ben jarenlang bang voor elektriciteit geweest. Ik durfde nog geen peertje uit een fitting te schroeven, echt waar. Een mooie psalm die mij helpt. Psalm 91, vers 7, er staat, al zullen duizend aan uw ene zij vallen en 10.000 aan uw andere, het kwaad zal u niet genaken. En zo troost ik mezelf dan. Van oké, Heer, u bent mijn bescherming, u bent nog niet klaar met mij, mijn laatste uur heeft nog niet geslagen. En waar ik ook heel erg angst voor had, jarenlang, was telefoneren. Ik vond het altijd vreselijk om de telefoon te pakken en iemand te bellen. Ik vond het makkelijker om een briefje te schrijven of een e-mailtje, maar bellen? Ja, maar wat moet ik dan zeggen en hoe dan? En stel dat die persoon iets anders zegt dan wat ik verwacht, dan weet ik niet wat ik zeggen moet. Dat waren hele rare, irrationele gedachtenkronkels, maar ik moest dat echt overwinnen. Hoe was dat gekomen? Ik heb een paar keer een heel vervelend telefoongesprek gehad waar ik echt met een mond vol tanden zat. En ik bevroor aan de telefoon. En ik dacht, dat zal me nooit meer overkomen. Maar op het moment dat ik dat zei, heb ik mezelf gevangen gezet, waardoor ik niet meer vrij was om de telefoon te pakken. En dat maakte mijn leven wel ingewikkeld, kan ik je zeggen. 2 Timotheus 1 vers 7 zegt, wij hebben niet een geest ontvangen van angst om opnieuw te vrezen, of nee, een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En dit zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon, Timotheus. Hij noemt dat de geestelijke zoon, omdat Timotheus is een leerling van hem die opleidt tot een apostel, tot een gemeentestichter. En Timotheus kijkt naar hem op als naar een geestelijk vader. En hij zegt, je hebt niet ontvangen een geest van lafhartigheid om opnieuw te vrezen, maar de geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Nou, bezonnenheid is wel goed dat erbij staat. Want het is dus niet dat je als een olifant in een porseleinkast tekeer gaat. Bezonnenheid wil zeggen dat je ook eens even goed nadenkt voordat je iets doet. Maar wel vol met kracht en overtuiging. En dat is wat God ons wil geven. Dat is vrijheid. Een andere angst waar ik ook mee moest afrekenen. En dat was misschien wel een van de hardnekkigste. Hoogtevrees. Ik had het zo erg als kind. Als ik op een keukentrapje ging staan en dat was zo hoog, dan stond ik al te knikken op mijn knieën. Ik had echt heel erg hoogtevrees. Gelukkig was ik ook een beetje ondeugend en avontuurlijk ingesteld dat ik het gevaar opzocht. Dus ergens kikte ik ook op het gevaar. Maar als ik doorkreeg hoe hoog het was, dan kon ik onmiddellijk bevriezen. Nou weet mijn moeder heel goed, wij hadden namelijk een grasveld voor de deur met een rand met bomen eromheen. En mijn moeder die dacht, waar is Jorim nou, waar is hij nou? En toen keek ze naar buiten en toen zag ze mij helemaal bovenin een boom. En ze dacht, Jorim, in een boom? En hij heeft hoogtevrees. En hij kan helemaal niet zo handig klimmen, want hij is eigenlijk een houten hark. En dat was ik. Ja, en met voetballen ben ik nog steeds een houten hark. Dat is niet om aan te zien, dat weet Frank. Maar goed, in een boom klimmen, in mijn geval niet zo'n goed idee. Maar ik probeerde mijn angst te overwinnen. Nou, het heeft niet geholpen. In bomen klimmen was niet de oplossing. Maar wat wel de oplossing was, is dat ik het steeds bij de Heer heb gebracht. En er staat een mooie tekst in de psalmen, psalm 18, vers 30, er staat: met mijn God spring ik over een muur. Dat kan de muur van angst zijn, en dat kan elke angst zijn waar jij je door ingeperkt voelt. Nou, voor mij was het de angst van hoogte, de angst om verschrikkelijk hard tegen de grond te kletteren. Ik zag het al helemaal in mijn verbeelding voor me. Dat is vervelend hoor, als je een sterke verbeeldingskracht hebt. Een andere angst die velen van jullie ook wel zullen herkennen, denk ik, is de angst om afgewezen te worden. Ik had vrienden, maar ik had ook op school jongens die mij het bloed onder de nagels uit konden halen. En ik was ook niet de meest mondige. Ik was ook waarschijnlijk niet de meest sociaal begaafde om dat nou eens even handig op te lossen. Ik denk dat ik als kind bewust of onbewust het ook wel een beetje over me heb afgeroepen. Maar feit blijft, ik dacht als kind altijd, wat mankeer ik, dat zal altijd mij moeten hebben. Herken je dat? En ik deed er van alles aan om het te compenseren. Ik wilde de slimste zijn op school. Ik wilde de mooiste tekeningen maken op school. Of vluchten. En dat deed ik ook. Angst voor afwijzing kan je zo verlammen. Ik zou in die jaren nooit gedacht hebben dat ik hier zou staan voor een groep mensen. Dat was een van die dingen die ik dus in ieder geval nooit deed. Ik was doodsbang om voor een groep mensen te staan en dan iets stoms te zeggen en de hele groep zou erom lachen. Dan zou ik het liefste ter plaatse door de grond zakken. En nu, door de genade van de Heer, kan ik zeggen, naar eer en geweten, als ik hiervoor sta en ik zou iets stoms zeggen, het kan me eigenlijk niks meer schelen. Want ik weet dat ieder van jullie net zoiets stoms zou kunnen zeggen als je hiervoor staat. En ik weet dat we allemaal kinderen van God zijn. De een is niet meer dan de ander. De een heeft misschien langer op school gezeten dan de ander. En de een heeft misschien betere voetbalbenen dan de ander. Nou, ik heb ze in ieder geval niet. Maar in Gods ogen, vergeleken met waar hij staat, is dat verschil wat wij onderling bij elkaar zien echt verwaarloosbaar klein. Het doet er voor hem niet toe. Wij zijn voor hem even waardevol. Psalm 27, vers 10. Voor degenen van jullie die zeggen, ik ben bang om afgewezen te worden. Ik ben bang om uit de groep te vallen. Ik ben bang dat mensen mij niet moeten. En nogmaals, ik weet hoe dat voelt. En ik denk velen van jullie. Er staat in Psalm 27, vers 10. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Nou, dat is erg hoor, als je eigen ouders je niet meer moeten. Misschien ben je opgegroeid in een weeshuis. Een kostschool. Misschien ben je de deur uitgezet. Hadden je ouders niet meer het geduld en de genade met je die ze eigenlijk hadden moeten hebben? Maar God zegt in dit woord, maar de Heer zal zich over je ontfermen. En hij wijst jou niet af. In het koninkrijk de hemelen zijn geen wezen. Alleen maar zonen en dochters. Amen. Ik heb tot dusver vier punten genoemd wat vrijheid is. Het eerste punt was dat vrijheid is grenzeloos, maar niet bandeloos. Het tweede is dat vrijheid betekent dat je in elke situatie kunt bovendrijven. Het derde is dat vrijheid, die kun je creëren in je leven als je ervoor kiest om God te eren. Als jij God eert, dan geeft God jou de vrijheid. Het vierde wat ik net noemde is vrijheid, is dat je angsten overwint in je leven. Een vijfde punt Vrijheid is zoonschap. Ik noemde het net al, in het Koninkrijk der Hemelen zijn geen wezen, maar zonen en dochters. In Romeinen 8. Romeinen hoofdstuk 8 vers 15, daar lezen we, dat zijn bekende verzen. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Als wij deel willen uitmaken van dit gezin van God, dan belooft de Bijbel niet een leven zonder problemen. Het mag duidelijk zijn in dit vers dat hier ook staat, althans wanneer wij met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Dus God belooft ons niet een leven zonder problemen. Was het maar waar. Maar ik denk ook wel eens, als elke christen, vanaf de dag dat hij christen is geworden, vanaf de dag dat hij gered is, nooit meer problemen zou hebben, nooit meer ziek zou zijn, dan zou heel de wereldbevolking acuut christen worden. Want dan ben je van die vervelende kosten voor gezondheidsverzekering af. En is dat dan een ware bekering? Als God zomaar ineens alle problemen bij ons wegneemt, ik ben bang dat we dan ons zullen gedragen als verloren zonen. Die ene zoon had een probleem, hij had geen geld, maar hij wilde er van alles mee. En God gaf hem dat geld en hij raakte in de problemen. Nou moeten we heel erg uitkijken dat we niet tegen elkaar zeggen, broer, ik denk echt dat die ziekte een geschenk van God is om jou te vormen. Als je zoiets gaat zeggen, ik denk niet dat je daarmee recht doet aan elkaar. Ik denk dat je daarmee God beledigt, want die wil niet dat we ziek zijn. Ik denk ook niet dat je die broer van je opbouwt daarmee. Ik denk ook dat je moet uitkijken dat je niet trots wordt en denkt, mij overkomt dat niet, want ik heb mijn les al geleerd. Want dan kan het wel eens zijn dat het heel hard op je eigen hoofd terugkomt. Hoe bouw je elkaar wel op als een ander in de problemen zit? Hoe kun je elkaar in die vrijheid brengen? Ik denk dat hier het antwoord staat. Wij hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Wij zijn kinderen van God. Dus hoe ga je om met datgene waarin je zit? Beperkt het je? En ben je erdoor gevangen? Of ben je net als Paulus in die gevangenis vrij en vrijmoedig en gedraag je als een zoon? Als jij begint te bidden voor je situatie, kan het zijn dat God niet de situatie verandert, maar jou verandert in die situatie. Ik heb de afgelopen maand een boek van Hugo van Leenputten gelezen. Hij zei, het was vreselijk toen ik kanker had. Echt vreselijk, een hel. Maar toen ik er doorheen ben gekomen, kon ik zeggen, ik ben van een humeurige, minderwaardige, angstige christen veranderd in een zoon van God. En nu zie ik God niet meer als God, maar als Vader die mij lief heeft. En dat heeft een stuk ruimte en vrijheid in me gebracht. En ik durf nu veel makkelijker te getuigen naar de mensen om me heen. Dat heeft me heel erg geïnspireerd. Ik denk dat God alles wat in je leven gebeurt kan mee laten werken ten goede. Dat is de belofte van Gods woord. Namelijk voor hen die hem lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Amen. Laatst was ik in Berg op Zoom en de voorganger daar, Jordan Spijker, die legde het heel helder zo uit. Die zei, als je pas met de Heer begint te wandelen, dan ben je een kind. En het belangrijkste wat je als kind kunt, is vertrouwen. Je denkt niet verder na, je vertrouwt gewoon. Daarna, als je wat ouder wordt, dan zegt God, wil je mij volgen? Ik wil jou tot een discipel maken. En in het woord discipel zit discipline, oftewel gehoorzamen. Dan komt er een element bij in je wandel met God. Maar daar eindigt het niet. Op een gegeven moment zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik noem jullie niet meer discipelen, maar vrienden. En een vriend, die heeft lief. Het is niet alleen maar ik wil God gehoorzamen en mijn best doen. Nee, ik hou van God en ik ben hem zo dankbaar, ik kan niet anders dan gehoorzamen. Dat is weer een stapje verder. Maar ook daar eindigt het niet. Je blijft niet een kind, je blijft niet een discipel en je blijft zelfs niet een vriend. God wil van ons zonen en dochters maken die hem kennen van aangezicht tot aangezicht. Die zeggen, net als Job, van horen zeggen kende ik u, maar nu ken ik u van aangezicht tot aangezicht. En dat geeft een vrijheid waar geen omstandigheid tegenop kan. Wie van jullie heeft thuis vogels als huisdier? Hannie, hoeveel vogels heb jij? Zitten ze binnen in je woonkamer? Oké, okay, en zijn, wat zijn het voor vogels? Een parkiet en een kanarie. Zitten ze in één kooi?
Nee, dat
Oké. Okay. Dus je hebt nou twee kooien. Ja. Voor een parkiet en een kanarie in de bijkeuken. En hou je ze er wel eens uit?
Ja.
En wat doen ze dan? Vliegen ze dan heel je woonkamer door?
Ja, dan vliegen ze en dan gaan ze zelf weer in het kooitje terug.
Want dan hebben ze honger en dan denken ze, daar moet ik zijn. Dat is een mooi beeld. Ik denk als je een vogelkooi zet naast dit verhaal. Een kind heeft een veilige omgeving nodig, structuur. Zeg maar die vogelkooi. Zijn natje, zijn droogje. Zijn veilige omgeving. En een discipel, nou die leert gehoorzamen. Kom eens op mijn vingertje zitten. Ja. En een vriend, dan is er al echt een band ontstaan. Ja, ga maar op mijn schouder zitten, ga maar op mijn hoofd zitten. Maar iedere keer keert hij terug in dat kootje. Maar, kun je het je voorstellen dat we een fase bereiken dat we zeggen, we hebben die kooi niet meer nodig. Hè? Een kind verlaat zijn ouderlijk huis en gaat op zichzelf wonen. Kunnen wij die kooi achter ons laten? Of zitten wij nog in de deuropening van die kooi en zeggen, die kooi die benaart me wel, maar ik weet tenminste wat ik heb. Ik durf er niet uit. Wie weet, als ik eruit ga, gaat het deurtje dicht, dan kan ik niet meer terug. Nou, dat is ook een angst die God in je leven wil wegnemen als je een zoon of een dochter van de Heer wordt. Maar laatste punt, vrijheid is niet alleen maar zoon en dochterschap. Het gaat nog een stap verder, namelijk dat je zelf een geestelijke vader of moeder voor iemand anders mag worden. Jesaja 61, dit is het laatste vers dat ik lees. Jesaja hoofdstuk 61, vers 1 tot en met 3. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Mag de Heer jou gebruiken om anderen te troosten en te bemoedigen? Ik weet dat velen van jullie dat doen. We zijn een warme gemeente. Er is veel aandacht en zorg voor elkaar. Laat dat niet verslappen. Laten we elkaar bemoedigen en onderbouwen en steunen. En dat zal ook vrijheid geven. Ik wil besluiten met een gebed. En dan wil ik ook het aanbiddingsteam naar voren vragen. En dan wil ik ook een oproep doen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u ons een vrijheid hebt gegeven, zoals de wereld die niet kent, een vrijheid die verder gaat. Een vrijheid die grenzeloos is, zo grenzeloos als u zelf bent. Heer, we danken u dat u ons in de vrijheid wilt zetten deze morgen. En voor ieder van ons die zegt, ik ervaar dat er angst in mijn leven zijn. Ik ervaar dat er muren in mijn leven zijn. Ik ervaar dat ik in dat water ben. Dat ik in een benarde situatie zit. En dat ik daar niet bovenuit kom. Heer, bid ik u. dat u met uw vrijheid wilt komen. Heer, dat u deze lieve broer of zus daar bovenuit gaat tillen. Vader, dat we er bovenuit gaan drijven zoals olie boven water. Zoals de ark boven de storm. Vader, dank u wel dat u ons in de vrijheid zet, want u hebt ons geroepen in de vrijheid. U hebt ons niet gegeven een geest van lafhartigheid om opnieuw te vrezen, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En dat spreek ik uit over de gemeente. Dat ieder van jullie in de vrijheid mag wandelen, in vrijmoedigheid mag spreken, zichzelf mag zijn. Vader, ik bid om genezing voor ieder die een traumatische ervaring heeft gehad, waardoor angsten zijn binnengekomen. Vader, dat u daarin wilt komen met uw genezende liefde, met uw olie. Dat u die trauma's wegneemt, Vader. Dat niemand van ons langer beperkt zal blijven door angsten, maar mag leven in die vrijheid die u bedoeld hebt. In Jezus' naam. Amen. Wie behoefte heeft aan persoonlijk gebed mag naar voren komen. Ik wil het aanbiddingsteam vragen om een lied in te zetten. En ik zat zelf te denken aan het lied Draw Me Close to You of Trek Mij Dicht Naar U.
Me dicht bij u, laat me nooit meer gaan, voor u leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb. Uw liefde die mij warmte geeft, als u mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar u. U bent mijn doel, u bent mijn hartsverlangen. gemeenschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb. Uw liefde die mij warmte geeft. Als u mij in uw armen neemt, leid mij naar uw hart, breng mij terug naar u.
Staan, Heer, dat we in uw kracht mogen staan, dat we zonen en dochters zijn van u en dat we zo ook weer de week tegemoet mogen gaan. Geen angst in ons leven, Heer, geen onderdrukking door gedachtes van angst of angst voor wie dan of wat dan ook, maar leven vanuit uw kracht, vanuit uw genade, met uw geest in ons. En zo willen we elkaar zegenen op dit moment. Ontvang de zegen van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En van de Heilige Geest. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Als je toch nog gebed wil, is nog steeds de gelegenheid. Kom gerust naar voren. Anders ga lekker koffie drinken. En heb een goede tijd met elkaar. En een fijne zondag.